Vul opnieuw mijn hart, het hebben we allemaal nodig, elke dag weer opnieuw. En zeker als alles weer opstaat en begint, alles weer begint te draaien, de vakantie is voorbij, voor de meeste van ons in ieder geval. De scholen zijn weer volop begonnen. Op dit moment is het Jutterlijn Startkamp in de afrondende fase. Ik heb wel hele mooie berichten al gehoord. Het seizoen is begonnen in de regenboog. Over 2 dagen begint de herfst al. Hou je vast. Dus ik vroeg me af, als we zo begonnen zijn, hoe is het eigenlijk met jullie? Gaaf om steeds weer wat mensen in de dienst ook te zien. Je ziet in een keer veel meer gezichten dan dat ik natuurlijk huisbezoeken doe en dat soort dingen. Hoe is het met jullie? Heeft het leven je alweer aardig in zijn greep? Zoals het dan vaak begint, hè? Als alles weer opstart. Dan ben je alweer volop in de running. Als je op status of op berichten kijkt op Facebook, ik tik hem door. En ik hoop dat hij gaat starten. Als je daarop kijkt, dan zie je nu alweer van die statusjes. Ik had net ook even een gesprekje vooraf aan de dienst met iemand. En ook die zei het, maar ook op die status zie je druk, moe, bezet. Joh, en dan is het nog niet eens herfst. En misschien herken je het wel, hè? Dat je zo ontzettend druk bent, dat het enige waar je eigenlijk naar verlangt is om gewoon op de bank neer te ploffen. Of om te gaan pitten van, oh man. Dus ik vroeg me af, met hoeveel dingen ben je nu eigenlijk alweer bezig? Heb je meer te doen dan waar je eigenlijk tijd voor hebt? En hoe zit dat dan? Welke ruimte heeft dan de Heere God in je leven? Als het dan zo druk is. Want ik moet eerlijk zeggen, dat is echt wel een beetje een dingetje van westerse christenen die altijd zo druk zijn. We hebben heel veel te doen, dat we geen tijd over hebben voor God. Gebeurt er zo ontzettend veel. Onze levens zitten zo vol met van alles en nog wat. We rennen zo hard dat we datgene wat we het meest nodig hebben, eigenlijk mislopen of eraan voorbij lopen. En vanochtend wil ik met jullie lezen uit de 2e brief van de apostel Paulus, geschreven aan de gemeente in Korinthe. Daar ten westen van Athene, Korinthos staat er als je het kunt zien. Want in die gemeente waren een aantal dingen heel erg mooi en heel erg vol energie en er gebeurde van alles. Er waren heel druk met van alles en nog wat. Maar er waren ook een aantal dingen, en dat is aanleiding van deze 2e brief, die aan het scheeflopen waren. In de gemeente, maar ook in de levens van de gemeenteleden. Super interessant overigens om te zien, om te lezen hoe echt die brief is. Ik zou zeggen, lees hem thuis door, hij is niet zo lang, maar hoe dichtbij dat eigenlijk komt. Zo uit het leven gegrepen, super mooi. Maar anyway, wij gaan ons gedeelte lezen waar Paulus in een heel betoog bezig is. We duiken er zomaar in één keer, komen we erin. Maar precies op een gedeelte waar hij eigenlijk heel, ja, bijna cynisch die gemeente daar aanschrijft. En dan schrijft hij dit. 2 Korinthe 11, vers 1 tot 4. Verdroeg u mij maar enigszins in mijn dwaasheid. Ja, verdraag mij toch. Want ik beijver mij voor u met een ijver van God. Ik heb u immers ten huwelijk gegeven aan 1 man... om u als een reine maagd aan Christus voor te stellen. Maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden. Weg van de eenvoud die in Christus is. Want als er iemand komt die een andere Jezus predikt, die wij niet gepredikt hebben, of als u een andere geest ontvangt dan die u ontvangen hebt, of een ander evangelie dat u niet aangenomen hebt, dan verdraagt u dat best. En dan stop ik. Daarom, lees thuis die brief eens door en dan snap je in welke context dit staat. Maar je kunt hier ontzettend, alleen al uit dit gedeelte, ontzettend veel uithalen. En ik moet echt mijn tong afbijten om niet de diepte in te gaan. Want dit is zo mooi wat daar speelt, maar ook zo confronterend eigenlijk. In ieder geval was die gemeente daar in Korinthe, was een concrete gemeente, die kwam bij elkaar zoals wij ook. Daar was van alles uit de hand aan het lopen. Er ging van alles mis. Ze waren super beïnvloedbaar voor allerlei zaken. En in hun geval was het dan vooral dwaalleer. Waar ze heel erg door beïnvloed werden. Waardoor ze vervolgens ook gingen afwijken van de waarheid, van het evangelie. Paulus zegt, ja, als iemand anders een andere Jezus voorschildert, of een ander evangelie, of een andere geest, waarvan natuurlijk heel veel waren, dan verdraag je dat best. Ze vonden alles best, ze waren hartstikke druk met van alles en nogal, stonden overal voor open. Maar dan gaat hij het hier terugbrengen op dat ene woordje waar ik vanochtend ook op wil focussen met jullie. En dat is het woordje eenvoud. En het thema van de preek is een eenvoudig leven. Een eenvoudig leven. En Paulus schrijft hier dan, heeft het dan over de eenvoud in Christus. Want daar gaat het dan om. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat eenvoud of eenvoudig leven een soort van geestelijke discipline is. Iets wat we kunnen praktisch kunnen maken, kunnen oefenen in ons leven om achter Jezus aan te gaan. En die eenvoud heeft dan de betekenis van, zeg maar, beslistheid, van gefocust zijn, eenduidig zijn, ongecompliceerd, in plaats van al die drukte en chaos, gefocust, eenvoud, versimpelen. En als we die geestelijke discipline dan dus oefenen in ons leven, dus daar echt mee aan de slag gaan, en dat hoop ik, als we die echt gaan uitleven, dan richten we ons leven zo in dat we met ons hoofd en ons hart, in tegenstelling tot die Corinthiërs, dus niet met 1001 dingen aan de slag gaan en overal op gericht zijn en alle kanten op waaien, maar dat we weten, hey, straight, eenvoudig, die kant op. Dus wat ons geestelijk leven betreft, betekent eenvoud dat we ons leven bouwen en richten op één overkoepelende gedachte. Namelijk dat we Jezus beter leren kennen en daardoor leren groeien in onze relatie met Jezus. Dat maakt de weg vrij als je eenvoudig in je leven keuzes gaat maken om de Heer Jezus beter te gaan leren kennen en vervolgens ook te gaan groeien in je relatie met Hem. Want in hoeverre groeit mijn relatie nou nog met Jezus? Nou dat. Dus regenbogers, gasten en als je online meekijkt, als we Jezus dus beter willen leren kennen, en ik hoop dat de Heilige Geest waar we net voor over gezongen hebben in je hart dat verlangen aanwakkert, als we onze relatie met Jezus willen verdiepen, dan zullen we ons dus onder andere ook moeten oefenen in eenvoud. En dat hoop ik met jullie een beetje uit te diepen. Dus dat betekent eigenlijk dat we ons leven moeten vereenvoudigen. Versimpelen. Maar ik moet jullie wel zeggen, dat valt voor mij niet heel erg mee. Want er zijn weinig dingen in mijn leven die eigenlijk simpel zijn. Dus ik ga zelf ook door die oefening heen. En ik hoop dat we dat samen met elkaar doen. En dat we samen de loop der weken, maanden daar stappen in kunnen zetten. En daar ga ik nog andere dingen over delen ook. Maar goed, wat zijn dat dan voor dingen, hè, die ons dan af kunnen houden van zo'n eenvoudig, van zo'n eenduidig leven met Jezus? Chuck Swindoll, ik heb een beetje een paar dingen opgezocht, die noemt het wat ons daarvan afhoudt. Hij omschrijft het als een gedachtenkluwen. Hij noemt het dan mind clutter in het Engels. We zijn namelijk veel drukker dan dat we eigenlijk zouden moeten zijn als we naar ons leven kijken. Voor de meeste van ons geldt dat. Soms worden we zelfs onrustig. Herken je dat? Er zijn soms mensen die worden onrustig als het rustig wordt in hun leven. Ik moet toch iets doen? Wat moet ik hier nou mee? Niet meer gewend om de rust te pakken. Laat staan vervelen. Maar soms zijn we ook bang voor wat mensen allemaal zouden denken dat wij zouden moeten doen. Allemaal bezig, allemaal in commissies zitten en weet ik wat allemaal moet doen. En met je werk en zoveel uren draaien en you name it. De vakantie is voorbij. En ik merk, bij mezelf natuurlijk ook, maar ook bij jullie en om me heen, dat het dan vaak direct weer vol gas is. Want ja, luiheid of rustig aandoen, dat is toch, dat hoort er niet bij, hè? Sommigen zijn er een beetje afkerig van. Kijken er een beetje op neer. We nemen vaak geen tijd voor rust, voor plezier. Het leven is te kort om plezier te maken, hoorde ik pas zeggen. Je moet bezig zijn. Laat staan plezier en rust echt inplannen in je leven. Misschien is dit wel iets heel nieuws voor je, dat ik rust inplannen. Maar wat was dan voor jou, en buiten de vakantie om, hè, wat was dan voor jou, voor u, de laatste keer dat je echt rust hebt ingepland? Wanneer was überhaupt de laatste keer dat je rust hebt gevonden. Echt. En als het dan misschien alleen die vakantie was, waar het moment zou kunnen plaatsvinden, gebeurde dat dan ook? Kon je even niks doen? Of in ieder geval uitrusten? Of ben je dan ook nog met van alles bezig en noem maar op? Hoe vaak nemen we nou eigenlijk de tijd om te genieten wat de Heere God in ons leven geeft? Of het nou werk is, of je school, of je vriendengroep, of een stichting waar je bij betrokken bent, whatever. Om te genieten van wat we gedaan en bereikt hebben onder Gods zegen. Durven we daar momenten voor te nemen om daarvan te genieten en rust te vinden? Wanneer was de laatste keer dat je echt even gestopt bent met de dingen waar je mee bezig bent? En gewoon genoten van dat gevoel dat je iets voor elkaar hebt gekregen. Onder Gods zegen, jazeker. We werken zo hard, we zijn zo druk. En dat is op zich prima, hè? Don't get me wrong. Maar we nemen maar heel weinig tijd om die rust te vinden. En om daar ook van te genieten. Alsof dat niet zou mogen. Maar er is nog veel meer. Het is niet alleen maar die drukte en dat volle gas. Je kunt van alles noemen wat mindclutter kan veroorzaken. Zorgen om geld. Er zijn ook in onze gemeente en in mijn omgeving mensen die echt zorgen hebben om geld. En onderschat dat niet, wat dat allemaal doet met je gedachten. Maar ook iets anders wat ons heel erg kan bezighouden. Dat ken ik zelf en ook in mijn directe omgeving. Je telefoon of je tablet. 'S Ochtends wakker worden, plop, naar de wc gaan, hop. Overal kan je zo bezighouden. Nou, allemaal komt er binnen. Klatter, 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 klatter. Weet je, het zijn die dingen die het tegenovergestelde, eigenlijk je zou kunnen zeggen de vijand zijn van eenvoud. En mensen, al die extra bagage kan ernstige gevolgen hebben. In de Bijbel, maar zeker ook in ons gedeelte wat we gelezen hebben, pak de tekst er zelf maar bij, 2 Korinthe 11, zijn er twee woorden die die gevolgen van zo'n gecompliceerd leven omschrijven. Het eerste woord wat Paulus daar beschrijft, wat er in onze Bijbel zo Bijbelse taal staat, is verderf. Maar echt in de zin van verschrompelen of ten onder gaan, verderven. Weet je, als je leven zo ontzettend ingewikkeld is, zo druk, zo gecompliceerd, dan gaat dat heel vaak ten koste van ons geestelijk leven, laten we eerlijk zijn. Toch? En de komende maanden wil ik daar met jullie mee aan de slag gaan. Want dat verschrompelt, dat gaat ten onder, dat verderft. Onze connectie, onze relatie met de Heer Jezus, die wordt dan langzaam minder. En die droogt dan op. Omdat je zo druk bent. En op den duur wordt die relatie zo droog, dat die zomaar weg kan waaien of eigenlijk nog maar heel vluchtig is. En het tweede gevolg voor dat overmatig druk leven, het woord dat Paulus hier gebruikt, is misleiding. Zeker bij de Korinthe was dat het geval. En dat betekent, zoals het eigenlijk betekent, verleid worden, bedrogen worden. Die connotatie heeft het. We worden verleid, en wat het dan ook is, hè, door je agenda, door allerlei activiteiten, al die dingen waar je mee bezig bent, of het nou in je werk is, of in je studie, of whatever, die soms in bepaalde gevallen ook geld en aanzien met zich meebrengen, waar we ons leven mee vullen, waar we ons hart aan mee vullen, dat verleidt ons, daardoor raken we bedrogen uiteindelijk. Nou, en het gevolg daarvan laat zich natuurlijk raden, hè? Toch? Als je daar zo op gefocust bent, vervolgens word je dan misleid en is het vragen die dingen zo dusdanig de aandacht in je leven, dat ze onder onze aandacht en onze liefde en onze tijd met en voor Jezus eigenlijk wegdrukken. En ik weet niet of je dat herkent in je leven. Ik denk, oh ja, dat was er ook nog. Dus ik ben wel benieuwd hoeveel van ons bevinden zich een beetje op die weg. Dat het zo ontzettend druk is dat die momenten met de Heer Jezus misschien beperkt tot de zondagochtend, achter de laptop of hier. Onder hoeveel druk staat jouw agenda? staat jouw hart? Maar ook onder wat voor druk staat jouw relatie met de Heer Jezus? En durf je daar een eerlijk antwoord op te geven? Ons leven zit propvol. Met van alles en nog wat. Elke minuut, elke dag. En het wordt er niet echt rustiger op, lijkt het wel. Onze levens kunnen zo ingewikkeld zijn, die kunnen zo ontzettend druk en gecompliceerd zijn, dat we het overzicht soms kwijtraken. En je misschien niet eens weet waar de uitgang nog is. Om uit die rollercoaster, uit die achtbaan te geraken. Maar ondertussen droogt onze relatie met de Heer Jezus wel uit. Je raakt erin verstrikt. En onze aandacht, onze tijd, onze energie wordt erdoor opgeslokt. En let op, hè, net als bij die Korintiërs, kun je dan vervolgens ook geestelijk uit koers raken. En dat is het punt wat Paulus hier aanhaalt. En dat is het punt wat ik onder de aandacht wil brengen. Dat je uiteindelijk geestelijk in je relatie met Jezus en dus hoe je in het leven staat, uit koers kunt raken. Dus hoe komen we uit die kluwen? Hoe kom je dan terug bij de Heer Jezus? Hoe komen we, zoals we gelezen hebben, zoals Paulus dat zo mooi omschrijft, bij die eenvoud in Christus? Nou, daarvoor wil ik jullie vandaag voor de meesten misschien wel een nieuw woord leren. Een woord, het werkt drukverlagend en het helpt je om je leven te versimpelen. En weer, dat woord helpt je om in die relatie met Jezus ook weer te gaan groeien. En dat woord is nee. Het is heel simpel. Weet je kunt niet al die dingen blijven doen, blijven najagen, blijven toezeggen en ondertussen groeien in je relatie met Jezus. Op een gegeven moment is het bakkie vol, zeg maar. Maar ik hoor mensen wel eens zeggen, serieus, als een excuus of misschien als een soort misplaatste vroomheid. Ja, maar dat doe ik allemaal voor de Heere God. Dat is ook wat de Heere God van me vraagt, wat hij op mijn pad heeft gebracht en noem het allemaal maar op wat er allemaal voor woorden aangegeven worden. Maar is dat nou echt zo? En wat staat dat dan, hè, dat we dat allemaal moeten zouden oppakken? Wat God wil, is heel simpel, dat is jou. Jouw hart, jouw aanwezigheid, de liefde van jou die hij jou ook geeft. Dat is wat de Heere God wil. Dat we aan zijn voeten komen en gewoon bij hem zijn. Genieten van zijn aanwezigheid. En daar groeien. Daar rust vinden. Niet al die dingen. Zijn wel belangrijk. Maar als al die dingen te belangrijk worden, valt de kern eronder uit. Zusters en broeders, nee zeggen betekent dus prioriteiten stellen in je leven. En sommigen vinden dat zo ontzettend moeilijk. Ik heb er thuis ook een lopen. Je vindt dat zo moeilijk. Maar stel je eerlijk de vraag. Hoe mooi het verzoek of wat er in je leven op je afkomt ook is. Hè? Houdt dit mij verder vandaan bij mijn tijd met de Heer Jezus? En is het dat waard? Vereenvoudig je keuzes. Maar kies dan ook samen met God wat het beste is als je keuzes gaat maken in je leven. Als er dingen op je afkomen, verzoeken of weet ik veel wat. Er zijn heel veel dingen goed, hè? Ik wil het allemaal niet afschrijven. Die zijn heel goed, zeker. Maar ook goede dingen kunnen je weghouden van die intieme relatie met Christus. Dus gemeente van de Heer Jezus Christus, luister eens naar die woorden van Paulus. En dan gaan we afsluiten. Ik vind het zo mooi wat hij je zegt in Filippenzen 3, moet je horen. Ik beweer niet dat ik er al ben. Dat vind ik zo mooi. Ik beweer niet dat ik er al ben. Of dat ik al volmaakt ben. Maar ik zet wel door om eens te grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. Ik lees hem nog een keer. Ik beweer niet dat ik er al ben. Of dat ik al volmaakt ben. Maar ik zet wel door om eens te grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. Paulus maakt een hele eenvoudige keuze hier. Zijn leven was gericht, was gefocust, zeg maar, op de prijs, op het doel. Namelijk het leren, steeds beter leren kennen van de Heer Jezus. En daarvan onder de indruk raken. Als wij meer onder de indruk zouden raken, meer zouden beseffen van wie Jezus eigenlijk is. Hoe heerlijk, hoe machtig, hoe groot, hoe ontzagwekkend genadig Daar gaat hij op focussen. Daar richt hij zich op. Niet dat hij het allemaal al bereikt heeft in zijn leven om dat allemaal te doen, maar hij zet wel door. Het was die simpele keuze van hem. Niet makkelijk, maar wel simpel in de zin van eenvoudig. Dat zijn leven zou gaan bepalen. En ik hoop voor mezelf dat ik daarin ga groeien. En ik hoop dat jullie mee willen daarin. Dat we daarin gaan groeien. Om te groeien in onze relatie met Jezus. Want dat straalt op een gegeven moment ook weer uit naar buiten. Zuster en broeder, misschien is dit wel het moment, of niet? Om je keuzes, misschien wel om je agenda te gaan herzien in je leven. Zou maar zo kunnen, toch? Als je eerlijk kijkt van hoe sta ik ervoor? Om los te komen uit die kluwen. En vervolgens die vrijheid te vinden van het wandelen met Jezus. En wat dat met je doet. Want daar ligt onze prioriteit. In die, zeg maar, die geestelijke discipline van versimpelen. Van het versimpelen van ons leven. En daardoor juist die eenvoud vinden van een vervuld leven met Jezus. Dus heel simpel. Om voor Jezus te kiezen. En dus die weg van geestelijk verderf en misleiding daar vanaf te gaan. En net als Paulus te zeggen, ik bewier niet dat ik er al ben. Dat ik al volmaakt ben. Maar ik zet wel door. Op weg naar een groeiende en een verdiepende relatie met Jezus. En dan zul je gaan zien wat die realiteit met je hart, met je ziel doet. Ik verlang daarnaar en ik hoop jullie met mij. En daarvoor wil ik ook bidden met jullie. Zullen we samen bidden? Liefdevolle Vader, dank u wel dat we zo met elkaar uit uw woord mogen lezen. Niet alleen vanochtend, elke dag van de week. Dat we elk moment van de week bij u mogen komen. Aan uw voeten mogen komen zitten, Heer Jezus. En dat u inderdaad, zoals Rick ook zei, zo ontzettend veel van ons houdt. Dat als we dat maar eens voor een fractie zouden beseffen. Heer, dan zouden we veel vaker naar u toe komen. Rennend. En zoals we gezongen hebben, vul ons met uw geest. En geef dan ook in ons hart dat verlangen, Vader, om u en uw Zoon, de Heer Jezus, steeds beter te leren kennen. Om de indruk te raken van die amazing God. Vader, en als het bij sommigen van ons zo is dat we ontzettend druk zijn met van alles en nog wat, soms gezocht, soms door de omstandigheden, help ons om dat verlangen om u steeds beter te leren kennen, om dat ook vorm te geven in ons leven, om keuzes te maken. Help ons om dat samen met u te doen, leid ons daarin. Geef ons de vrijmoedigheid, maar ook het vertrouwen, de lef, om soms nee te zeggen en om u te zoeken. Heer Jezus, dat geldt voor ons allemaal op een hele andere manier, hoe we in ons leven staan. Of het nou op school is, of op welke plek dan ook, in ons gezin. Dat we zullen versimpelen en eenvoudig aan uw voeten mogen komen zitten. Help mij erbij, help ons erbij, Heer. Zodat we onder de indruk mogen raken van uw genade. In Jezus' naam. Amen. Gaan zingen. we zijn vroeg op zomervakantie geweest en dan kom je terug en dan is het in de regenboog nog wat rustiger, dat merk ik dan. En dan zodra het seizoen begint op te starten en dan mensen ook weer terugkomen van vakantie, je ziet iedereen, dat is natuurlijk leuk, even vakantieverhalen delen, maar je hoort dan heel snel, en ik merk het ook in de agenda en noem het dan maar op, dat alles gewoon zo snel dan weer vol gas open gaat. En iedereen weer druk met van alles en nog wat is. En heel mooi, hè? Gisteren zat ik ook met een vriend van mij, die was over zijn werk aan het vertellen. En gigantisch verantwoordelijke baan, maar alles wat er gebeurt. Maar het is allemaal zo druk en veel. Dat herken ik zelf ook. En ik word nu vanwege mijn studie er ook bij stilgezet. We hebben nu een semester van persoonlijke geestelijke ontwikkeling. Van ja, maar hoe zit dat eigenlijk met mij? En dan praat ik er af en toe met mensen over. En dan zit je heel vaak in hetzelfde schuitje. Denk, hoe zit dat eigenlijk met ons, joh? We zeggen het wel, hè? We houden van Jezus. En we leven met Jezus. Maar hoe is dat ook echt momenten dat je bij hem bent?
Hoort het niet ook gewoon bij het normale christelijke leven? Die spanning, die druk.
Zeker, ja. Alleen ik merk, in ieder geval laat ik het bij mezelf houden, Bert. Dat bij mij, ik leef met Jezus. Maar echt bij Jezus zijn, die momenten, dan is die balans echt zoek. En dat wil ik heel graag veranderen.
Ik vind het een beetje een vervelende preek, want het komt onder je huid, merk ik. En daarom is het een beetje een vervelende preek, want het gaat ook over mij. En Robert die vroeg halverwege aan Jacqueline, zo van, luistert pa wel goed, zoiets in die strekking, of let hij wel op. Dus bedankt, Ro.
Volgens mij ken je hem niet.
Voelt hij zich aangesproken? Ja, ik voel me aangesproken. Want de zoektocht vind ik altijd met zulke dingen van, ja, enerzijds vind ik dat ook. Hè, van, ik ben het 100% eens met je preek. Maar de balans vind ik altijd, en dat is de moeilijkheidsfactor vaak, dat, en ieder van ons heeft gaven en talenten gekregen. Mm-hmm. Die je niet voor. Je wilt straks niet aangesproken worden. Ik heb er maar 2 van de 5 gebruikt.
Of ik heb ze begraven.
Hè, van, het is, ja. Hoe vind je die de balans daarin dan?
Nou, net voor de preek hadden we dat lied. Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart. Ik denk dat de Heilige Geest je daar wel op wijst. En daarom zeg ik, je moet samen met God dan keuzes maken. Als je merkt, hé, mijn relatie is eigenlijk maar heel sporadisch met de Heer Jezus. Ja, dan kun je wel blijven bidden alleen, maar op een gegeven moment moet je ook echt keuzes maken. En dan moet je hands-on gaan ondervinden, volgens mij, waar die balans voor jou ligt. Niet gaan vergelijken met de ander die misschien 3 uur lang achter elkaar kan bidden. Maar gewoon, waar ligt voor jou dan die balans? En als je die niet vindt, en dat is zoeken, hè? De ene keer zo, de andere keer zo. Dan moet je keuzes gaan maken. En ik hoop dat daarin voor mezelf, maar ook richting ons allemaal, praktisch te maken van, met het woordje nee. Ik bedoel, het is natuurlijk, je kunt het op andere manieren oppakken, maar dat je keuzes maakt. Oké, ik ga tijd vrijmaken elke dag. Wat ik me al weet ik hoe lang heb voorgenomen, maar elke keer gebeurt het toch weer niet. Of elke keer val ik weer in slaap. Hè? Dat bekende voorbeeld als ik ga bidden, net voordat ik naar bed ga. Dat je merkt, ik denk dat je een balans vindt, dat je merkt dat die relatie met Jezus aan het groeien is. Dat betekent dus niet dat het altijd gaaf en halleluja met de Heer Jezus is. Hij kan ook onder je huid kruipen. Maar dat je wel in contact bent met hem.
Ik vind het wel een trigger in de preek wat ik al zei. Van ook omdat afgelopen week had ik Obadja Beraad, heet dat. Dat was in Te Wittenberg in Zeist. En dat ging over de kunst van het vertragen. En een van de vragen die daar gesteld werd, dat zijn allemaal mensen die in Nederland, in de Nederlandse samenleving werken. En heb je wel voldoende geestelijke tijd en gebedsleving om deze ministry of deze taak of deze verantwoordelijkheid die je hebt om dat ook echt te doen. Ja. Dat raakt natuurlijk een beetje aan jouw thema ook.
Hè? Nou, het is kijk wat Robert dan zegt. En jij bent geswitcht met je werk. Je doet christelijk werk. Ik doe christelijk werk. Dat is helemaal niet gezegd. Dat dus die relatie met Jezus, die groeien en bloeien, hè, daar gaat het ook om, niet alleen groeien, maar ook bloeien, dat het zichtbaar wordt, dat dus een feit is. En dan helemaal als je dus seculier werkt, want dan komen er allerlei andere dingen op je af, waardoor je er niet eens mee getriggerd wordt. Het vraagt echt om prioriteit te stellen. En dat natuurlijk ten diepste heeft te maken met, ja, wat speelt er nou eigenlijk in mijn hart? Hè? Geloof ik nou in Jezus? En als dat zo is, waarom is het dan zo mager? Wat is dat? Hè? En dat vind ik wel eng. Wat is dat dan?
ik wil graag een beetje naar een afronding toe. Gaan we hier in de komende weken dan ook nog verder mee aan de slag met het onderwerp?
Nou, ik ben een beetje nog meer aan het brainstormen, maar ik wil wel een aantal geestelijke disciplines onder de aandacht brengen. Dan kun je denken aan... Wat me heel erg getriggerd heeft in een van de boeken die ik nu moet lezen, was dat we geschapen zijn voor de heerlijkheid van God. En dat betekent dus niet dat we allemaal met harpjes continu de Heere God moeten loven, maar om met hem te leven, hem te danken voor wat we hebben ontvangen. Dus dat we alles doen voor zijn glorie, voor zijn eer. Dus dat we het contact met hem zoeken voor zijn eer. Maar dat we, en dat zijn een paar van die geestelijke disciplines, Bijbel lezen tot zijn eer. Dat we overdenken wat zijn woord zegt, niet dat we gaan bidden, dat we gaan dienen tot zijn eer. Een aantal van die geestelijke disciplines hoop ik op te gaan pakken.
Prachtig. Ja. Ik zie ernaar uit en ik denk velen met mij. Dankjewel voor je verkondiging.